Ons hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten met elkaar de dienst voort en dat mag hier gebeuren, dat mag over het rond van deze aarde gebeuren. Wat dat betreft gaat ook dit woord in vervulling als wij zingen: de volken zullen u belijden. 1 en 2 van Psalm 67. Wij stellen ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige geboden. Daarna zingen wij met de woorden van David mee. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. 3 en ook vers 6 van Psalm 25. Maar eerst plaatsen wij ons voor de spiegel van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En de Heer Jezus zelf heeft deze wet samengevat in een hoofdsom. Toen hij sprak: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede, hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
wij met elkaar in het aangezicht van de Heer onze God in gemeenschappelijk gebed. Wij bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Grote en eeuwige God, tot u komen wij op de morgen van deze dag. Wij mochten u al zingend tegemoet treden. Aan het begin, Heere, toen we het hebben gezongen, God is goed, looft hem tezamen. Samen met alle die u hier hebt samengebracht. Dat wil zeggen, mensen die gekomen zijn aan de avond van het leven, die wij op dit moment met onze ogen niet zien, maar met wie we weten verbonden te zijn, door middel van de kerktelefoon. Samen met hen, Heren, die ook al tot een hoge leeftijd gekomen zijn en nog de kracht ontvangen om hier in uw huis te zijn. Wat een genot, Heren, als ze dan de deur niet gesloten vonden, maar geopend. En ze dat vertrouwde plekje mochten innemen, waar ze misschien al jaren zitten. Dat is ook een zegen, Heren, dat u dat hier al jaren, al eeuwen gelaten hebt. Samen, Heren, met diegenen die staan in de middelbare leeftijd, zomaar gehaald vanuit de drukte van het werk of te midden van de rust die ontvangen wordt op dit moment, maar hier op uw dag hier mogen zijn, omdat het uw dag is. Omdat u deze dag geheiligd hebt aan uw naam en aan uw dienst in het bijzonder. En dat we daarom ook hier zijn, Heren. En u ziet ons toch ook als jongeren, als kind, meegekomen. Ja, vader en moeder hebben dat gezegd. Kom, het is tijd om naar de kerk te gaan. Maar Heren, we zijn hier toch ook als kind, omdat u het zegt, omdat u ons roept. Geef ook vanmorgen, Heren, aan de kinderen en aan de jongeren, dat ze ook iets verstaan mogen van het heerlijke van uw dienst en van het bijzondere dat u ons opzoekt in dit aardse leven, in dit aardse bestaan, wat een klein poosje is. Ook al klimmen wij tot hoge leeftijd op, Heren, dan nog, wat is het in het licht van de eeuwigheid? En als we daarover nadenken, dan maakt het zo heel bijzonder dat deze deuren van uw huis, dat die inderdaad open stonden. Daar danken wij u voor dat u een koster geeft en dat alles in gereedheid mocht worden gebracht. Maar bovenal, Heer, het is toch het wonder van uw genade. Want als we zojuist geplaatst werden voor uw heilige geboden, als we het iets tot ons door lieten dringen, wat u van ons eist, niet zomaar vraagt, wat u van ons eist, dat u niet zomaar 50%, niet zomaar voor de helft. Het is geen parttime dienst bij u, Heren, maar voor de volle 100%, heel ons hart, heel ons verstand, al onze kracht, heel ons bestaan in de dienst van u. Heere God, u weet het wel, maar geef dat we het zelf ook mogen weten. Want anders dan dringt de ernst daarvan nog niet eens tot ons door. Dan leven wij als kind of als jonger of als ouder, welke leeftijd we dan ook hebben, Heren. Want wat dat betreft is er vanmorgen geen verschil. Staan we allemaal in eenzelfde situatie. Dat als u met uw Heilige Geest niet in ons hart werkt, als u onze ogen niet opent, dat we er niets van verstaan. Dat we het niet begrijpen. En daarom komen wij tot u, Heren, juist in die diepe afhankelijkheid. Zo diep zijn wij dus gevallen, Heren God. Toen u kwam tot Adam in de hof, toen hoorde hij u al aan het suizen van de zachte wind. Maar als u daar niet bij komt, Heren, dan is het zelfs zo dat als we in de kerk zitten, zelfs als we hier onze plaats hebben ingenomen onder uw woord, dat we dan straks nog de kerk uitgaan en het ons niets heeft gedaan. En daarom bidden wij van u, Heren, niet op grond van iets in ons. Wij moeten ons er diep voor schamen. En geef ook dat we dat doen, Heren, maar wij bidden het pleitend op uw volbrachte werk. Wij doen het, Heren, pleitend op uw Zoon, de Jezus Christus. Het is hem er toch om begonnen geweest om de hemel te verlaten, om neer te dalen naar deze aarde, om de straf te dragen, om mensen zalig te maken met geen ander doel. Dat u de eer weer ontvangt en dat u de lof weer krijgt toegezongen. En Heren, wij bidden u, als we u zo mogen kennen vanmorgen, als we zo in uw huis hier zijn en als we het verstaan mogen, wilt u dan versterken, Heren, in dat allerheiligst geloof. En waar het ontbreekt, wilt u het werken. Ook dat bidden wij, omdat u het gezegd hebt dat u het werken wil en zal onder de verkondiging van uw woord. Dat er bij u alles aan is gelegen en dat u er ook alles aan heeft gedaan, maar dat u er ook nog steeds alles aan doet. Dat ook, Heren. We staan niet alleen stil vanmorgen in de bediening van het woord wat u gedaan hebt, maar wat u nog steeds doet, dat u deze aarde nog voort laat bestaan, omdat u niet wil dat die jongen of dat meisje of die ouderen, dat die verloren gaat, maar dat die behouden wordt. En dat u daarom tot op de dag van vandaag ook hier aan deze plaats uw dienstknecht hebt gegeven en uw dienstknechten hier naartoe stuurt. Om ze te verkondigen woorden van eeuwig leven. Er is niemand van ons, Heren, die straks kan zeggen, als die staat voor de rechterstoel van u, dat u niet naar hem of haar hebt omgezien. Dan mogen we het vandaag uit uw woord horen. Dat u zelf het bent die erachter zit, achter de verkondiging, achter uw dienst. En dat maakt deze plaats zo heel bijzonder. En daarom is het zo heerlijk, Heren, om hier te zijn. En wij bidden van u, o Heilige Geest, werk dan rijkelijk op dat het ook zo mag zijn zoals we gezongen hebben. Dat de volken zich in u zullen verblijden. Dat we niet bedroefd naar huis zullen gaan. Dat we met blijdschap onze weg mogen vervolgen, omdat we weten waar ons einddoel ligt. Dan kunnen we met blijdschap verder. Ook al gaat het nog door dit aardse tranendal. Wij willen hen ook aan u opdragen, Heren. U kent ze ook vanmorgen, die hier een plaats hebben ingenomen en de moeite van dit leven met zich meetorsen. Waarvoor ze soms ook het idee hebben dat hun schouders te klein zijn. Heren God, u bent een God die het betoond heeft tot op de dag van vandaag, dat u ook neerdaalt in de diepte van het menselijk leven. En dat u het gezegd hebt, ik ben tot een hulp gereed en ik ben sterkte in uw zwakheid. En welzalig is de mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Heren, wij dragen aan u op, ook in het bijzonder hen uit ons midden die wij missen vandaag. En dat zijn er nogal wat, Heren. Zij hebben hun werk neergelegd. En de kinderen hebben vrij van school. Ze hebben heel lang hebben ze hun werk gedaan en ze hebben zich daarvoor ingespannen. En er zijn er heel veel die op dit moment al weggetrokken zijn voor een moment van rust. Heren, uw ogen gaan over de ganse aarde. Wij voelen ons met hen verbonden, want we zijn één met hen als gemeente. Maar wij bidden bovenal, Heren, wilt u naar hen omzien en wilt u uw vleugelen over hen uitstrekken, bewarend, opdat ze hier weer terug mogen keren. Maar ook, Heren, bewarend dat ze voor de zonde bewaard worden. Want juist in een vakantietijd, Heren, is het moment ook daar dat de duivel zijn strikken klaarzet. Dat u ons doet denken dat het allemaal wat makkelijker kan en dat het allemaal niet zo hoeft als thuis. Wilt u hen daarvoor bewaren? En wilt u ze ook op deze dag, Heren, wilt u ze brengen onder uw woord en wilt u ze zegenen onder uw woord, opdat ze als gezegende mensen door u terug mogen keren hier in de gemeente en dat het voor de gemeente tot zegen mag zijn. Als we gezien hebben en gehoord hebben dat u ook in het rond van deze aarde uw gemeente hebt en bijeen laat komen. Dat we ons erin verheugen mogen in uw almacht, waarin u de duivel weerstaat. Doe dat ook vanmorgen. We leggen alles voor u neer, Heren. Zegen ons in het spreken. Zegen ons bovenal ook in het luisteren. Laat deze dienst uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees met u een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Al staat deze morgen meer het werk van een evangelist in het middelpunt, want wij lezen uit Handelingen 8. Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met het 40ste vers. En daar spreekt de Heere vanmorgen tot ons als volgt, als er staat in: en een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem aldaar naar Gaza afdaalt, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kameling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. De kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan ter voorbereiding de prediking zingen. En we doen dat uit Psalm 21, het 6e en het 13e vers. Daar staat niet een mens, niet een Moorman en ook niet Filippus in het middelpunt, maar God die bezongen wordt, die leiding geeft, vers 6, en wiens naam verhoogd wordt, vers 13, 6 en 13 van Psalm 21. Ik heb vooraf de volgende afkondiging voor u. Bij Ron en Arina de Groot, de Albert Kuiperstraat 10, is donderdag 17 juli een zoon geboren. Kees en Bram kregen er een broertje bij en zij noemen hem Sil Korstiaan. Zijn roepnaam luidt Sil. Op het kaartje staat vermeld: lief, klein, bijzonder, Gods wonder. Daar mogen we de Heere straks ook voor danken. We gedenken de zieken thuis en in de verpleeghuizen. We willen hen ook in uw voorbeden aanbevelen. Bij de ingang van de kerk liggen exemplaren van de vakantiebijbelgids 2008. Deze kunnen door een ieder worden meegenomen. Het gaat om een soort dagboekje voor in de vakantietijd. Dan wat betreft de collecte, de eerste rondgang is bestemd voor het kerkrentmeesterlijk beheer. En de tweede rondgang is bestemd voor aflossing kerkcentrum. Bij de uitgang zijn de kerkjes bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. De Heere zegene u als ook de gave die u geven mag. Gemeente, wij hopen vanmorgen stil te staan bij het gedeelte wat we hebben gelezen als kerntekst. Lees ik met u en met jou vers 29 en 30. Daar staat: en de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Ik wil die vraag vanmorgen eerst aan u en ook aan jou wil ik die eigenlijk vragen. Zou jij vanmorgen Filippus kunnen zijn? Als de Heer jou er nou eens even bij zou roepen vanmorgen en jou de opdracht zou geven om aan een ander te vertellen vanuit de Bijbel wie nou de Heer Jezus is. Toch geen vreemde vraag, of wel? Kan je toch zomaar gebeuren? Of misschien dat je zegt, nou, die vraag, dat is me wel eens overkomen. Dat ik zomaar op school of op mijn werk en dat ze wisten dat ik hier vandaag zondags in de kerk zit. En dat ze tegen me zeiden van, wat geloof jij nou eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk in die Bijbel? Waar gaat het nou eigenlijk over in de kerk? Er worden in deze wereld, en ook in ons land, worden er nog steeds heel wat Bijbels uitgedeeld. Ik zou willen zeggen, dat zit op zich wel goed. Maar de vraag is, zijn er nog Filippussen? Als ze jou en als ze u tegenkomen, zou u dan een Filippus kunnen zijn die het uit kan leggen. Versta je het zelf ook? Wat je leest. Want als je het nou zelf nog niet verstaat wat hier staat, hè, dan wordt het toch wel wat moeilijker, dacht ik. Dan zal het niet meevallen om Filippus te zijn, toch? Dus de vraag van morgen is allereerst, weten wij eigenlijk nog wat wij geloven? En dat is toch wel van belang, dacht ik. Je moet het toch eerst toch zelf wel weten, toch? Want daar begint het toch wel mee, hoor. Geloven is weten. Weten wie God is. Hoe kan je nou iets van God zeggen als je niet weet wie die eigenlijk is? Hoe kan je nou in God geloven als je niet weet over wie we het hebben? Nou, daarom kan je geloven, hè, want laten we dat helder in zijn. Dan moet je vanavond maar eens op letten als dat gezegd wordt aan het begin van de dienst. Dat wij met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Het geloof. Ik zet een streepje onder het. Dus dat is niet zomaar in het vage wat je vandaag ook heel veel hoort. Wat ik geloof of wat jij gelooft, dat kan totaal verschillend zijn. De geloven die wij er allemaal op nahouden, die kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Of ze in de trant van dat mensen, ik ontmoet dat wel eens, dan zeggen: ja, maar ik geloof wel. Maar wat dat geloof dan verder inhoudt, ik zeg wel eens, het is als een zeepbel en als je erin prikt, dan blijkt het niets in te houden, is het weg. Hey, geloven, dat is weten waar je het over hebt. En dat kan je dan ook niet loszien van het woord van God. Want als ik vanmorgen tegen jou zeg dat geloven inhoudt dat je weet wie God is, dan hoeven wij God niet zelf uit te vinden. Maar God heeft zich hierin geopenbaard. Hier, in deze Bijbel. Dat heeft hij zelf gezegd. Hierin, in dit woord, daarin openbaar ik mezelf. En daarom kan je geloven ook nooit loszien van het woord van God. En daarom, en ik denk ook aan de kinderen van morgen, daarom is het zo goed, hè, en ook zo heerlijk als je vader en moeder doen wat ze bij je doop al beloofd hebben, dat ze je bezig laten zijn met de Bijbel.
Dat doe je niet alleen zondags, vandaag doen we dat in het bijzonder. Hè, maar je neemt straks een boekje mee hè, voor de vakantie, een soort bijbelroosterboekje, dat je daar eens wat in leest, dat je je verdiept in dat woord van God. Hè, daarom doen we dat. Daarom zijn we daarmee bezig met die Bijbel. Hè. Weet je, eigenlijk heel eenvoudig hoor. Als de Jezus zijn discipelen uitzendt, als de discipelen dus Filippussen mogen zijn, om het zomaar te zeggen, dan stuurt de Heer Jezus ze niet zomaar weg. Dat staat niet in de Bijbel. Er staat dat hij ze eerst 3 jaar lang heeft onderwezen. Onderwezen in de schriften die van hem getuigen. En dan pas zendt hij ze uit. En dat die geest dan daarna wel weer indachtig zal maken, dat zal waar zijn. Maar hij heeft ze eerst 3 jaar lang onderwezen. Als Paulus erop uitgezonden wordt, als apostel, dan gaat Paulus niet zomaar als blank iemand zonder dat hij van toeten of blazen weet. Hij heeft zich wel degelijk verdiept in de Bijbel, in het Oude Testament, aan de voeten van Gamaliel. En als hij dan ook nog de Heer Jezus leert kennen, dan is hij klaar, is hij om erop uit te gaan. Weet u, geloven, dat wil ik maar zeggen, dat is dus niet zomaar iets blindelings aannemen. Geloven is een aan de weet komen. En dan gaat het mij vanmorgen, laat dat ook helder zijn jongens, dan gaat het mij niet alleen om rationele kennis. Hè? Dan gaat het niet om dat je hier van boven alles weet. Hè? Als je het aan de weet komt, als je God aan de weet komt, als je God leert kennen, en hoe dat gaat komen we zo op terug, dan gaat het om relatiekennis. Een relatiekennis, zoals een vriend zijn vriendin kent. Dan weet je ook niet alleen maar over wie het gaat, maar dan heb je ook omgang met die ander. Hè? Daar gaat het vanmorgen om. Heb je dat? Heb je dat? U? Omgang met God. Omgang met God, dat doe je op ook in zijn woord. Hier in de schrift, daar leer je met God omgaan. Dat gaan we straks ook bij de Moorman zien. Ik noem u enkele voorbeelden eerst even uit het Oude Testament. Als het Oude Testament gaat om het woordje weten, om het woordje kennen, dan wordt er ook gebruikt dat iemand, je kent iemand van aangezicht tot aangezicht. Dus je hebt het niet zomaar vaag over God, maar God ging met Abraham om als met zijn vriend. Dat je hem kent, weet je, voor de voorbeeld wat ik van een ander kreeg aangereikt, maar ik noem het u maar even, vond een mooi voorbeeld, een pak vla in de winkel, hè. Dan kan je zeggen, ik weet wat vla is. Dan hoef je maar op dat etiket te kijken. En dan kan je zeggen, er zitten zoveel koolhydraten in en zoveel eiwitten. En zoveel zetmeel en zoveel suikers. Dat is vla. Dat heb je gelijk, dat is zo. Dat staat er allemaal op. Dat is vla. En toch zeg ik dan vanmorgen, dan weet je nog niet wat vla is. Want je hebt het nog nooit geproefd. Bij vla moet je niet alleen weten wat er op dat etiket staat, maar je moet het ook proeven, je moet het ook smaken. Voelt u waar ik heen wil? Bij de Heere God, dan gaat het er zeker ook om dat je met je verstand weet wat er hier in de Bijbel over God staat. Maar het gaat er ook om dat je het proeft, komt, smaakt, smaakt de Heer. Wat smaak je dan eigenlijk van de Heer? Heb je wel eens wat van de Heer geproefd? Soms ga je zomaar wat van de Heere proeven, hè? Vanmorgen als dan die lucht weer blauw opende gaat en als je dan de deuren van dat huis ook open ziet gaan, de hemel open, de kerk open, smaakt dat de Heere goed. Dus weet u wat ik daar wat in proefde vanmorgen? Van die goedheid van de Heere God, dat hij naar ons omziet vanmorgen, hè? Dat je hier mag zijn. Dat hij hier met ons spreken wil. God had zich ook om kunnen keren, God had ons de rug toe kunnen keren toen wij hem de rug toe keerden. Was jouw leven daar afgelopen week zo na? Dat je met God geleefd hebt? Heel je bestaan was tot eer van God, was dat zo? En als God dan vanmorgen toch zijn deuren en daarmee ook zijn armen weer uitbreidt, en dat hij zegt, komt alle tot mij, is dat iets van goedheid van de Heere God of niet, hè?
Ik ga nog een voorbeeld uit de Bijbel noemen. Dat is het voorbeeld van Mozes. Als het volk zo gezondigd heeft en het gouden kalf heeft opgericht, dan weet Mozes het ook niet meer. En dan is de Heere God vertoornd en dan zal die dat volk wegdoen van voor zijn aangezicht. En dan zegt Mozes, Heere God, ik ken u toch, ik weet toch wie u bent toch barmhartig en genadig en vol van vergevingsgezindheid. Er staat letterlijk, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. U bent die God toch, Heere, zo heb ik u toch leren kennen, die niet om de zonde heen praat, die de zonde eerlijk benoemt, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Ik bezoek de ongerechtigheid, maar ik ben ook vergevende. En ik ben ook barmhartig en genadig. En als Mozes dat tegen God zegt, dat is omgang, hè? Daar gaat het mee om, hè? Als hij dat zegt, Heere God, zo bent u, dan staat er direct achteraan. En dan haast Mozes zich en dan valt hij op zijn knieën en dan roept hij tot God, o God, kom in het midden van ons en vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Dat heeft u gezongen in Psalm 135. We zingen soms wel eens zomaar zonder erbij na te denken. Maar dat stond aan het slot van wat we zongen, Psalm 135. Vergeef ons en geef ons tot een erfdeel. Nou, dat is omgangskennis. Mag ik aan de ouderen en aan de ouders eens vragen, want die moeten het aan hun kinderen doorgeven, toch? Kent u God zo wat? Als die God die uw schuld vergeven heeft, die u genadig is. Maar even goed aan ons als jongeren, hè? Die vraag van versta je het al een beetje? Versta je het al een beetje dat het daarover gaat? Zo doet Lucas het namelijk vanmorgen in Handelingen 8. En dat is wel heel bijzonder dat Lucas dat zo doet. En dat is ook voor het eerst. Vanaf Handelingen 2, als die Heilige Geest wordt uitgestort. En u kan het op uw gemak eens nalezen. Dan lees je dat als die geest aan het werk gaat, dat er hele grote groepen mensen tot bekering komen. Massaal. Hè? 3000, Handelingen 2. Maar vergeet ook in Handelingen 5 nog niet de 5000 die erbij komen. Als het evangelie naar Samaria gaat, dan staat er een heel de stad. Moet je nagaan, heel Haringsveld, heel boven Haringsveld. Boog zich neer voor de Heere God. Massaal, hè. Maar nu in Handelingen 8 vanaf vers 26, nu gaan we even kijken hoe doet God dat nou heel persoonlijk bij een mens. Het gaat tussen Filippus en de moorman, de kameling. Het gaat over iemand die op weg is naar Jeruzalem. Het gaat vanmorgen over iemand die de Heere Jezus niet kent. En misschien kom ik dan wel heel dichtbij. Dat u hier in de kerk zit of jij, dat je zegt, ja, daar lijk ik wat op. Hier gaat het om iemand die nog in dienst staat van de duivel. Dat is het toch of niet? Als je niet in dienst van God staat, dan sta je nog in dienst van de duivel. Het is een van de twee. Zo is die moorman. Hij is op weg naar Jeruzalem. Op de heenreis is hij nog in dienst van Satan, maar op de terugweg mag hij in dienst komen te staan van koning Jezus. Dan mag hij alle overtreding en alle ongerechtigheid en alle straf mag hij kwijtraken bij Jezus Christus door het geloof in hem. Dat is een hele volzin, hè? Die verzin ik niet zelf. Ik haal zomaar even iets aan wat hij zit te lezen in Jesaja 53. Dat is nogal wat, hè? Dat deze man zomaar in één keer op de terugweg zo tot geloof komt in Jezus als zijn borg en zaligmaker die de zonde heeft weggenomen, die de vrede voor hem bewerkt heeft, dat hij ook gedoopt kan worden, dat is wat. Hij zegt, en ik weet dat wel vanuit het pastoraat, dat voor sommigen onder ons het tot geloof komen soms een jarenlange worsteling is.
En dat je je alsmaar soms af kan vragen, geloof ik nou eigenlijk wel echt?
En er zijn er ook onder ons die denken dat je nooit in je leven tot die zekerheid kan komen. Hoe gaat dat eigenlijk? En dat is mij ook een zorg, of wij het nog wel aan onze jongeren doorgeven, van hoe gaat dat dan tot geloof komen? Ik stel voor dat we daar eerst met elkaar maar eens naar kijken. Omdat veel mensen vandaag ook denken dat dat tot geloof komen, dat dat iets ongrijpbaars is. Dat dat iets is dat je moet voelen van binnen. Iets wat je op het ene, op het andere moment zomaar overkomt. Geloof, zeggen ze, dat is immers een gave van God, dat komt van boven. En voordat je het weet, als hij dat zo zegt, zoals ik het nu zeg, dan denk je als kind, of dan denk je als jongere, daar moet je dus op gaan zitten wachten. Dat een keer gebeurt. En wat dat is, dat weet je eigenlijk niet. Het enige wat ze tegen je gezegd hebben is, je moet er maar veel om bidden. En ik hoor dat in het verpleeghuis, als ik daar kom bij de ouderen, hoor ik dat nog zeggen. Zegt dominee, ik bid er maar veel om. Nou, als u dat ook zo denkt, of als u dat zo doorgeeft, dan hoop ik vanmorgen dat als we aan het eind van de preek komen, en als we gezien hebben hoe de Heere God dat bij de moorman heeft gedaan, dat we er iets meer over kunnen zeggen. En dat u voortaan iets meer kan doorgeven. Want bij de moorman is het helemaal niet begonnen met bidden. Bij de moorman is het allereerst begonnen omdat we een opzoekende God hebben. Dat wil ik belijden vanmorgen. Bij de moorman, dat blijkt heel duidelijk dat we een God hebben die over deze aarde een gerucht laat uitgaan. En dat gerucht, en dat is het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gerucht van onze God is door niets en niemand tegen te houden. Dat gerucht gaat verder en dat zal verder gaan tot aan de einde der aarde. Dat gerucht, daar zal van alles tegen opkomen en daar zal van alles zich tegen verzetten. En de duivel zal alles in het werk zetten om dat gerucht juist de kop in te drukken. Dat doet hij al vanaf het moment dat Jezus is opgestaan uit de dood en de leugen rond werd verteld dat de discipelen het lichaam hadden gestolen. En dat probeert hij vandaag nog. Maar dat gerucht kan hij niet tegenhouden. Dat is het gerucht van onze God wat door deze wereld gaat. En wat op de een of andere manier ook die moorman bereikt heeft. Dat is wat, hè? Die moorman die is daar natuurlijk niet op die wagen gaan zitten. En toen gedacht van nou, eens even kijken waar die wagen nou naartoe gaat. En toen is die wagen als vanzelf naar Jeruzalem gegaan. Nee, hij had gehoord van de God van Israël. Hoe die dat gehoord heeft, of dat nu geweest is door de koningin van Sheba, die destijds bij Salomo is geweest, of dat nu door handelsreizigers is geweest. Of dat door de vervolging is gekomen, waardoor mensen vanuit Jeruzalem de wereld in zijn getrokken, dat laat ik verder rusten, dat doet er ook niet toe. Lucas laat zien dat het geloof niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat God zelf met mensen een concrete weg gaat om ze tot geloof te brengen. Dan blijft het vanaf het begin af aan tot het einde toe Gods werk, zeker. Als dat ergens duidelijk wordt vanmorgen, dan is dat wel hier. Dat het Gods werk is die Filippus in contact brengt met de moorman. Terwijl ze dat allebei nu nog niet weten. Maar het is niet zo dat het geloof zomaar inslaat als een slag bij heldere hemel. De Heere God maakt mensen gaande. Doordat hij van zich laat horen. Jonge vrienden, wat betekent dat voor jullie en voor mij en voor ons als ouderen? Wat betekent dat vandaag? Dat je hier in de kerk zit. Dat is al, noem ik al een wonder. Want stel nou even voor, probeer het je even in te denken. Als de Heere God nooit van zich had laten horen in Bovenhardingsveld. Die gebieden zijn er nog in deze wereld. Dus wat ik zeg is niet wereldvreemd.
Als God hier nog nooit van zich had laten horen, dan had je hier ook niet gezeten. Het feit dat jij hier zit, komt gewoon omdat je het gehoord hebt van je vader en moeder. En bij ons, en dat kan hier ook zo zijn, dat je hier zit, misschien dat je het niet van je vader en moeder hebt gehoord, maar dat je ervan gehoord hebt op een evangelisatiebijeenkomst, dat je ervan gehoord hebt via vrienden op school, en dat je zo hier in het huis van God terecht bent gekomen. Het is wel heel bijzonder hoor, dat God een plaatsje heeft op deze aarde, wat hij zijn huis noemt, wat hij zijn dienst noemt, en waar hij beloofd heeft dat hij zelf met zijn geest aanwezig is. Als er ergens is waar je dicht bij God bent, hier op deze aarde, dan wel in zijn huis. Hij laat van zich horen. En ik weet wel, natuurlijk weet ik dat. En dat heeft ook altijd iets van, ook voor een kerkraad, maar ook voor ouders. Is dat een geweldige zorg? Ik weet het ook wel, dat een bepaalde interesse ook weer over kan gaan. Ik weet wel dat dat horen niet automatisch tot geloof en bekering leidt. Dat zal waar zijn, maar vanmorgen wil ik wel zeggen dat ik in de Bijbel iedere keer opnieuw lees dat God wel via die weg het geloof werkt. Dat ik van een Rahab lees, nou dat was een slechte vrouw hè. Zouden wij zeggen, een hoer, die komt er nooit, hè? Maar wat zegt ze? Ik heb gehoord van de God van Israël. En wij hebben gehoord wat de Heere gedaan heeft en ons hart is ervan versmolten. En wat lees ik later van Rahab? Dat ze uit het geloof in de God van Israël gehandeld heeft. Daar moeten we dus niet te klein over denken, over dat horen. Dan het volgende, deze man, die is ertoe gebracht, door dat horen, om de God van Israël te gaan aanbidden. Zo is hij naar Jeruzalem gegaan. En heeft daar in het voorhof der heidenen, want dichterbij komen mocht hij niet, daar heeft hij op zijn knieën gelegen, daar heeft hij de God van Israël aanbeden. Maar als u goed met me meekijkt, dan blijkt ook dat het dus niet waar is, dat je alleen door veel te bidden wel gaat geloven. Want die man die heeft gebeden, maar als hij op de terugreis is, dan kent hij de Heer Jezus echt nog niet. Ik wil dat maar zeggen vanmorgen tegen u. Met name tegen u die misschien ook meeluistert met de kerktelefoon en die zegt, ik heb mijn hele leven er al voor gebeden. En er is nog niks veranderd. Ik sta op het punt om het op te geven. Ik wil dat maar zeggen vanmorgen. Als hij zegt, ik heb al zoveel gebeden en er is nog niets gebeurd. Het heeft geen zin meer. Ik wil niet zeggen dat u ermee moet stoppen. U moet er juist mee doorgaan. Maar er is meer. Er is meer. Om tot geloof te komen, doet God meer. Geloof komt je in die zin niet aanwaaien. Weet je wat God doet? Aan die man die daar op zijn knieën ligt en die geen antwoord krijgt van boven, althans niet op de wijze dat het inslaat opeens als bij een slag bij heldere hemel. Wat lees ik? Wat heeft God gedaan? God heeft gezegd, alsjeblieft, moorman, hier. Hier heb je de Bijbel. Moet je niet mis over denken. Mijn broer zit in het Bijbelvertaalwerk. Die heeft het meegemaakt dat mensen voor het eerst van hun leven een stukje van de Bijbel in handen kregen. Wij gaan soms zo achterloos met dat woord van God om. Hè? Dat moet je aan je hart drukken. Je hebt de Bijbel van God gehad. Over hoe het gaat, hoe God een mens tot geloof brengt. Dat doet hij door hem zijn woord te geven. Nou weet ik wel, dan zouden wij zeggen vandaag misschien van, ja dat moet dan niet te moeilijk zijn, iemand die er niet vanaf weet. Hè? Ik heb daar zelf ook over na zitten denken tijdens de voorbereiding. Ik dacht, ik zou hem het Lucas evangelie gegeven hebben. Lucas evangelie, dat is toch een beetje het makkelijkste evangelie toch? Nou daar kan ik ook niets aan doen, het Lucas evangelie bestond toen nog niet in die vorm. Dus hij krijgt Jesaja mee. Moeilijkste. Een van de moeilijkste profeten. Ik zou u bijna willen vragen, gaat in de vakantie maar eens lezen. Jesaja, hoe moeilijk dat wel niet is. Hè? En wij denken vaak, en dat is iets fouts in ons denken, wij denken vaak van, ja, maar als het te moeilijk wordt, dan komt er nooit wat van terecht, hè? Nou, we gaan maar eens kijken. We lezen verder. Hij begrijpt het inderdaad ook niet. Hij begrijpt er werkelijk niets van. Dus in eerste instantie wil ik je gelijk geven. Hij begrijpt er helemaal niets van. Mag ik eens vragen, vind je het herkenbaar? Dan vraag ik met name aan u en aan jou, die echt altijd toch weer die Bijbel opendoet. Aan tafel. 'S Morgens en 's avonds, dat je zegt, dat is het woord van God en je wil daarin bezig zijn en je leest het. Is dat de reden misschien dat jij dreigt af te haken? Er zijn nogal wat mensen op dit moment in de kerk die haken af, want ze zeggen, ja, het is allemaal zo ingewikkeld. Het is allemaal zo moeilijk. Heb je er wel eens over nagedacht dat die kameling al bij hoofdstuk 53 is? Het was geen domme jongen. Ik neem niet aan dat hij zomaar gezegd heeft van, ik sla mijn Bijbeltje open, kijk Jesaja 53. Dat komt trouwens niet eens, want het was een boekrol. Die boekrol, en ik neem aan, nou goed, al zou hij niet bij hoofdstuk 1 begonnen zijn, dan nog dat hij nog steeds daar bij hoofdstuk 53 zit te lezen. En er staat een woord in de grondtaal wat zegt, alsmaar te lezen, alsmaar te lezen en niet te begrijpen. Mag ik vanmorgen zeggen, geloven, dat vraagt ook volharding. Dat vraagt ook volharding. Het is niet alleen, je moet er voor bidden, nee, je moet er ook volhardend voor lezen. Je moet volhardend die Bijbel open blijven doen. Je moet die Bijbel ter hand nemen, omdat dat, zegt Paulus later, dat dit het woord is wat u wijs kan maken tot zaligheid. Dat zegt Paulus tot Timotheus. Ik wil ook erbij zeggen, ik heb me er ook iets over verbaasd tijdens de voorbereiding, dat die man het niet gelijk begreep. En daar bedoel ik dit mee, als ik naar vers 27 kijk, dan blijkt dat dit geen kleine jongen is geweest. Als ik het wat kortheidshalve vertaal naar de situatie van vandaag, dan moet je denken aan minister Bos, minister van Financiën. Minister van de machtige koningin van Candacee. Daar pak je niet iemand zomaar, dacht ik. Hè? Dus als iemand over alle schatgeld gaat, hè? Over alle financiën, nou, daar pak je niemand zomaar even van de straat die helemaal niks weet. Dan moet je natuurlijk wel iemand hebben die natuurlijk wat verstandig is toch, hè? Geen kleine jongen. Hij begrijpt het woord van God niet. Ik kijk zomaar eens rond vanmorgen. Ik ken u natuurlijk verder niet. Maar misschien dat u vanmorgen wel iets zegt. Ja, daar zit bij mij toch ook wel wat het probleem. Ik lees ook wel en ik zit in de kerk en ik luister wel. Maar ik ben geen doctorandus. En ik ben geen ingenieur. Ik ben gewoon huismoeder. Nou ja, gewoon. Maar goed. En ik ga weer naar huis en ik heb er niks van begrepen. En jij zegt van, ja, ik ben blij dat ik net mijn examen VMBO heb gehad. Maar ik ga niet naar de universiteit, dominee. Ik heb niet zoveel letters gegeten. Nou, als nou die kabeling het al niet begrijpt. Wat moet ik dan? Nou, zo is het dus niet. Zo is het dus niet. Hier blijkt juist dat het blijkbaar helemaal niet uitmaakt of je nou heel veel geleerd hebt, heel veel IQ hebt of niet. Hier blijkt dus dat het helemaal niet waar is dat je het woord van God makkelijker begrijpt als je een universitaire titel hebt. Hier moeten wij kijken, en daar wil ik naartoe met uw gemeente. Hier moeten wij allemaal, als we werkelijk dat woord gaan lezen, als we het werkelijk gaan bestuderen, gaan onderzoeken, dan moeten wij voor Gods aangezicht tot de belijdenis komen. Heere God, hier zitten we nou in Bovenharingsveld en hier heb ik mijn plaats ingenomen in de kerk. Heere God, zo diep ben ik nou gevallen dat ik het gewoon niet begrijp. Dat is het erge wat hier aan de hand is. Adam hoorde de stem van God.
in het suizen van de wind. En hij wist het gelijk. Hij hoefde zich niets af te vragen. Hij wist wie God was. Hij wist wie hij zelf was. Hij stond in de dienst van God. Daar zit het probleem dat ik vandaag moet erkennen, Heere God, ik ben zo diep gevallen. Ik begrijp uw woord niet meer. Weet je, geloven, dat is dan ook, zeggen we wel eens, dat door de Heilige Geest opeens de schellen van je ogen gaan vallen. Nou, dat is nou werk van God. En dat doet God dus, weet je. God, die kan dat, God kan dat, dat is ook waar, zonder dat er een mens aan de pas komt. Dat gebeurt ook vandaag nog. Dat mensen zomaar in de stilte van hun binnenkamer met dat woord biddend bezig zijn. En dat ze het opeens zeggen, nou mag ik het, nou zie ik het. Nou zie ik het waar het om gaat. Nou zie ik het waar het om gaat met mijn hart en met hoe het is met de Heer Jezus. Dat kan God, zeker. Zonder dat daar een Filippus aan te pas komt. Maar God doet dat over het algemeen niet. Dat is niet de regel van God. Weet je wat hier zo mooi is? En daarmee blijft het voor mij helemaal het werk van God. Dat hier heel uitdrukkelijk staat dat de Geest het zelf is die Filippus gebruikt. Zit je hier in de kerk vanmorgen? Mag er iets van gaan bestaan in je leven? En dat de Heere God jou gaat roepen. Of misschien is hij daar al mee bezig om je te roepen. Om een Filippus te zijn. Zo doet God dat. En weet je, dan kan het zo zijn, hè? En dat is al meerdere keren in de kerkgeschiedenis gebeurd. Dan kan het zo zijn dat God hier bezig is in Bovenharingsveld om een jongen bezig te bekwamen om een Filippus te zijn. En dat God al weet waar jij over 15 jaar zal zijn, omdat het daar over 15 jaar nodig is, omdat daar iemand op dat moment behoefte heeft aan uitleg van het woord van God. Want als je goed naar Handelingen 8 gaat kijken, is dat aan de hand, hè? Wij beleiden dat wel heel netjes met de Dordtse leerregels, dat God zijn dienstknechten zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Maar God doet het precies op tijd. Het gaat maar niet om een toevallige ontmoeting. Als God mensen tot geloof brengt, dan laat hij van zich horen, dan geeft hij zijn woord, maar dan geeft hij vervolgens ook zijn dienstknechten. Het gaat niet om mij vanmorgen, Filippus is maar een schakeltje in het geheel. Maar ik wil wel even een streepje zetten eronder dat je vanmorgen in ontmoeting mag zijn met iemand die God gezonden heeft, dat is wat. Daar mag u Gods hand achter zien, toch of niet? Filippus, die heeft zomaar geluisterd, hij wist ook niet hoe het verder moest, hij wist helemaal nog niet waar hij terecht zou komen. Filippus is gewoon gehoorzaam geweest aan de roepstem van God. Want als God ons in zijn dienst roept, of als God u of jou in zijn dienst roept, dan is alles niet in één keer duidelijk. Er staat alleen, sta op en ga heen. Hij weet niet wie die treffen zal. Hij weet helemaal niet waarvoor God hem precies gebruikende gaat. Dat hoeft ook allemaal niet. Dat komt wel. De Geest leidt hem van stap tot stap verder. En de Geest maakt van stap tot stap zijn bedoeling duidelijk. Voelt u wel? Dat hoewel God dus middelijkerwijs werkt en het niet tot geloof komen ook niet buiten mensen omgaat, maar dat het helemaal het werk van God blijft. De Heilige Geest is helemaal bij de uitleg betrokken. De Heilige Geest stuurt Filippus, maar hij heeft Filippus ook helemaal met de Geest vervuld. Als iemand nou vraagt, hoe kom ik nou aan dat geloof en hoe kan ik nou opwassen in dat allerheiligst geloof? Dan zeggen we niet meer tegen onze kinderen, daar moet je maar veel om bidden. Nee, dan zeggen we, daar moet je om bidden, jazeker, daar moet je je handen voor vouwen, dat is één. En dan zeggen we, daar moet je de Bijbel bij open doen, dat is het woord van God. Dan moet je in lezen en dan loop je in vast, dat zal waar zijn. En dan begrijp je het niet meer, dat zal ook waar zijn. Maar dan mag je ook naar die plaats gaan waar God de mens die het niet begrijpt en zijn dienstknecht bij elkaar brengt. Dat is vanmorgen. Dat is hier. Als je niet tot geloof wil komen, dan moet je niet hier komen. Dan moet je hier niet komen. Hier werkt God het. En als het je hartelijke begeerte is om tot geloof te komen, dan ben je er.
Voel je wel, dan ben je onder dat woord van God. En wat gaat die moorman dan geloven? Als die in de ontmoeting komt en als die schel... Nee, ik zou liever zeggen, in wie gaat die dan geloven? In Jezus. In Jezus. Dat is mooi, hè? Moet je even over nadenken. En dan moet je ook inderdaad even die woorden in je achterhoofd, we moeten er wel even bij houden. Want anders dan is het zo goedkoop in Jezus geloven, dat dan weet je verder nog niks. Nee, dan moet je wel die woorden van Jesaja 53 even in je achterhoofd houden. Hè, wat hij gelezen heeft, ik noem enkele dingen even, schokkerend gewoon. Vooral als je het voor de eerste keer hoort. Als je het gewend bent om Jesaja 53 te lezen, dan merk je het soms niet eens meer. Maar als je het nog nooit gehoord hebt, is het schokkerende boodschap. Er staat letterlijk, en Lucas haalt heel uitdrukkelijk die woorden aan. Om wat jij gedaan hebt, is iemand verwond geraakt. Nee, erger nog, door al het onrecht, door alle zonde die u gedaan hebt, is iemand zelfs verbrijzeld. Moet je even indenken, hè. Om wat jij gedaan hebt en wat u gedaan hebt in uw leven. Daar is iemand door verbrijzeld. Wat zeg ik? Zelfs weggesneden uit het land van de levenden. Gedood. Door wat u gedaan hebt. Dat is de boodschap van Jesaja 53. En dan zwijg ik maar even. Als die bij hoofdstuk 1 inderdaad begonnen zou zijn. Nou, dan ligt het er helemaal niet om. Want daar staat, wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad van de boosdoeners. Dat zijn wij. Er is iemand door u gedood. Jij bent een moordenaar. En ik ook. Door mijn ongerechtigheid. Door mijn zonde. Kijk. En als je dat nou eens in je achterhoofd houdt. En je dan de vraag hoort. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En als Filippus door de geest gedreven. Vanaf die schriftplaats gaat uitleggen. Wie Jezus is. Dat die God. Nou al. Hè, niet de helft. Al uw ongerechtigheid, al jouw zonden die je gedaan hebt vanaf je geboorte af en zelfs die je van je ontvangenis hebt meegenomen, erfschuld en erfsmet samen. Dat hij al die ongerechtigheid nou op hem heeft doen aanlopen. Ja, hij is gedood, Jezus, door ons. Helemaal waar. En Filippus zegt, ja zeker, maar ook... voor ons. Dit deed ik voor u. Weet u, geloven, dat is niet iets vaags. Geloven is niet zomaar een zeebel. Geloven is weten in wie je gelooft. Namelijk in je zaligmaker. In je redder. In degene die het lam voor je wil zijn. Geloven, dat is je vastklampen aan hem die als lam de zonde heeft weggedragen. Geloven, dat is door Jezus Christus God de Vader weer verzoend ontmoeten. Weet u, Paulus zegt, ik weet in wie ik geloofd heb en daarom durf ik te sterven. En daarom is het voor mij zelfs beter om te sterven, want het is beter om met de Heere samen te wezen, want ik ken hem. En ik weet wie die is. Ik heb hem leren kennen als die God die al mijn zonden op zich genomen heeft. En heeft weggedragen en daarom durf ik nou verder op reis te gaan, want ik ga naar die stad die fundamenten heeft. Weet u, daar gaat het in de Bijbel om omgangskennis. En in die omgangskennis, daar krijg ik er zo'n vertrouwen in, als ik die God leer kennen, dat Paulus zegt, met die God durf ik het ook te wagen. Met die God is, durf ik het ook te wagen. Want het is geen vraag als ik de Bijbel lees. Of hij al onze ongerechtigheid op hem is aangelopen. Het is ook geen vraag of hij als lam ter slachting is geleid. De vraag is of u het al weet. En er ook uit leeft. Of u het ook beaamt, Heere God, hier sta ik. Als onwetende en de boodschap van u komt zo hard op me aan. Maar nou mag ik het beamen, Jezus Christus en die gekruisigd. Al onze ongerechtigheid. Momman, geloof je dat met heel je hart? Ja. Ja, wat dacht je? God heeft van zich laten horen. God heeft het notabene zelf gezegd. En God heeft het ook nog eens laten uitleggen. Kan je je voorstellen dat hij zijn weg met blijdschap verder gaat? Jij ook? U ook? Dan kunnen wij ook een Filippus zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 87, het derde en vierde vers. Met dankzegging. Heere God, wij zeggen om u vol verwondering dank dat u die God bent die van zich laat horen. U had ook stil kunnen zijn, dan was het op aarde doodstil geworden in de diepste betekenis van het woord.
Want dan waren er geen woorden meer geweest van leven, laat staan van eeuwig leven. Maar Heer, een wonder van de genade dat u een gerucht laat uitgaan en dat dat door niets en niemand te keren is. Dat u daarmee doorgaat ook tot op de dag van vandaag dwars, Heer, tegen alles wat wij ervan terechtbrengen in. Wonderlijk, Heer, dat u uw almacht toonde op deze morgen door de duivel weer te sterk te zijn en ook hier uw woord weer te laten verkondigen. En Heer, dan komen wij tot u om onze handen te vouwen, inderdaad tot u te bidden, maar daarin allereerst te belijden dat dat woord wat u ons hebt gegeven, waarin u tot ons spreekt, dat het onze schande wordt moeten zeggen dat we het niet meer verstaan. Dat we het in onszelf niet begrijpen. En Heere, wat zeggen we u dan ook dank vanmorgen, dat u zelf het bent die daarin meekomt met uw Heilige Geest. En dat u het bent die ogen opent en dat u uitleggers geeft. En dat u ook tot de dag van vandaag, ook hier Heere, onder ouderen en jongeren, het in de harten geeft en de schellen van de ogen vallen. Dat ze het als een moorman mogen gaan verstaan en dat ze als een Filippus mogen worden gebruikt. Heere, zo dragen wij elkaar ook aan u op. Werk zo zelf door, Heere, in dat allerheiligst geloof wat van onszelf niets overlaat, schuldig stelt zelfs, moordenaars maakt. Maar dan het wonder mogen horen, niet alleen door ons, maar ook voor ons. U, o Heere Jezus Christus, wij roepen u aan, u die de grote voorbidder bent. Neem ons op in uw gebeden. Heere, zo dragen wij ook het hele jonge leven aan u op als een wonder uit uw hand ontvangen. Ron en Arina de Groot, ze hebben nieuw leven gekregen. U hebt ook leven van de moeder gespaard. We lazen onlangs nog dat dat niet vanzelfsprekend is. En daarom willen we u voor dat wonder ook dank zeggen, Heere. Wilt u zijn ook met Kees en met Bram, samen met Sil, Heere, mogen ze ouders hebben die hun al heel jong voorgaan in de dienst van u. We laten zien hoe heerlijk het is om met u en bij u te leven. Nou, dat is een blijdschap van leven. Want Heere, wie in u gelooft, die komt thuis. Daar laat u in uw woord ook niet over in het onzekere. Als we met u de omgang mogen beoefenen, dan is dat niet alleen voor even, maar dan is dat voor eeuwig. Zelfs dwars door de dood heen. Heere, gedenk ons zoals hele gemeente in alle omstandigheden. Wees nabij, Heere, met de zieken thuis en ook die in verpleeghuizen worden verpleegd. Wees ook met degenen die daaromheen staan, die hen omringen. Geef hen ook kracht om te dragen en om vol te houden. Geef een gemeente om hen heen die als één lid leidt, ook iets betoont dat de andere leden meeleiden, ook meedenken. Ook mee bidden en mee handelen. Heere, zo ziet het alles op u. Breng ons opnieuw samen als u ons weer bijeenroept vanavond. Dank, Heere, dat u dat doen wil. En dat u daarin ook de voortgang van uw werk betoont. En laat het tot grote zegen zijn ook van deze gemeente die u aan deze plaats hebt. Wij bidden het. Niet om ons, maar door u alleen. Ook voor degene die u hier gesteld hebt, uw dienstknecht. U hier gebracht hebt voor de broeders van de kerkraad. Voor alle die een taak hadden in deze dienst, Heere, dank dat dat ook in orde geschieden mocht. Wij vragen het in dankbaarheid tot u, o Heere Jezus Christus, op meerdere eer en heerlijkheid van u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Onze slotpsalm is uit psalm 99 en daarvan het eerste en het achtste vers. God de Heer regeert en achtste geeft dan eeuwig eer. Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Als zegen.